Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Zingen we dat met elkaar uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 51, het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. Daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen daarop uit Psalm 51, vers 7. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof, tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukking, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor een goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu ook de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gebed. Almachtige, genadige, rechtvaardige, heilige, almachtige en goede tieren, Heren. Vervul ons met diepe eerbied als wij komen tot u in het gebed. En laat er verwondering mogen zijn dat u het in uw woord zegt, bid. Dat we nog mogen bidden. Want ook dat hebben wij verzondigd in het paradijs. Maar nu hebt u een weg geopend in uw lieve Zoon, zodat u nog om Christus wil alleen naar zondaren horen wilt. En zo alleen kunnen wij nog bidden, omdat Christus gekomen is. En leer ons dan bidden, met afzien van al het onze, om nu alleen het van u te verwachten. Leer ons bidden als rechtelozen. Leer ons bidden als hulpelozen. Leer ons roepen als krachtelozen. Om nu zo het alleen van u te verwachten, die een helper zijt in de nood, die de kracht zijt voor krachtelozen, die de zaligheid zijt voor goddelozen. O, dat we dan zo tot u mogen komen, onze handen opheffen tot u. En als we nog iets hebben waar we ons vertrouwen op stellen, neem het ons af. En geef dat we waarlijk ontdekt, ontgrond, ontbloot, ontledigd mogen worden. Om zo arm en naakt tot u te vluchten die zalig maakt. En dan weet u dat het vanavond gaat over het hart van het evangelie. De rechtvaardiging van de goddelozen. Het geheim wat gij ook in de dagen van de reformatie weer gegeven hebt aan uw kerk. Niet uit de werken, maar door het geloof alleen. Door de schenkende gerechtigheid die Christus verworven heeft. En waarmee hij de zijnen om niet bekleedt. Over dat heilgeheim komen wij nooit uitgedacht. Nooit uitgepreekt, nooit uitgewonderd, Heren. En geef dat het zo ook vanavond mag zijn. Dat we er door genade iets van mogen verstaan. En geef dat we door genade er iets van mogen beleven. Van dat wonder. En laten uw kinderen er telkens weer. Door het geloof uit mogen leven. Wij dan. Gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Vrede die alle verstand te boven gaat. En wij bidden het u. Geef dat ook onze jonge mensen. Wij bidden u in het bijzonder voor hen. Laat toch zien dat het ook over hen gaat. En dat die vrede er ook voor hen is. En dat ook zij als een goddeloze door u gerechtvaardigd moeten worden in de weg van het geloof. Heere, wilt u ze ook in dat heilgeheim doen delen. Geef toch dat ze zo mogen luisteren. En dat het ook in hun hart een schreeuw tot u mag zijn. O God, verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genadig, want ook jonge mensen kunnen sterven. En u hebt er toch recht op dat jonge mensen hun leven besteden in uw dienst tot uw eer. Want u bent zo vol van goedheid, vol van genade. U bent het zo eeuwig waard om zo vroeg mogelijk gediend te worden vanaf de kindse jaren. Denk ook onze kinderen, voor wie het nog moeilijker is om zondag 23 ook al naar het verstand te begrijpen. Toch bidden wij u, geef ons de eenvoud om het te verkondigen. Maar pas gij het toe, ook aan de harten van kinderen. Maar heren, hoeveel ouderen zijn er niet, die altijd met gespitste oren luisteren als het gaat over zondag 23. Maar er ten diepste zelf nog vreemdeling van zijn. Heren, wij bidden u, neem hun alle kennis eens af. En maak ze dwaas. En geef dat ze het niet meer weten. En dat ze zo tot u mogen getrokken worden. Als onkundigen. Als mensen. Die het verzondigd hebben en het belijden. Hierin heb ik al 70 jaar geluisterd. Naar de uitleg van deze zondag. En ik heb er altijd met gespitste oren naar geluisterd. Maar het was niet uit heilbegeerte. Heere, maar nu ben ik verslagen in het hart en wilt u het mij nu leren op de leerschool van genade, om als een arme dwaas, als een goddeloze, om niet gerechtvaardigd te worden. Zou u het nog eens willen doen, heren? Er zijn zoveel ouderen in ons midden, ook die met ons meeluisteren, die nog onbekeerd zijn, die niet weten van de schuldvergeving, die niet weten van het zien op Jezus, die nog voor eigen rekening voortleven. En de dood is zo dichtbij. Wilt u ze vanavond in het hart grijpen? O koning van de kerk, we hebben het allemaal nodig om vanavond door het geloof gerechtvaardigd te worden als goddelozen. Komt u toch en leert u het ons. En leert het ons steeds weer opnieuw. Blijf zo bij ons. Gedenk zo heel de gemeente. Jong en oud, wees ook met hen die hier vanavond niet zijn. Heer, wilt u ook aan hen gedenken als ze thuis zijn, op de kinderen passen, als ze vanwege de leeftijd niet meer komen. Heer, maar wij bidden u ook voor hen die niet meer willen komen. Heer, dat kan zijn uit onverschilligheid, die geen behoefte meer hebben om naar uw woord te komen. Maar er zijn ook anderen en dat weet u. En mogen dat ook voor u belijden, o God. Wil gij zelf nog eens opstaan en wederbrengen. Heere, geef toch uitkomst bij u vandaan. Zo zoeken wij uw aangezicht ook voor het werk van de zending wereldwijd. Heere, gij weet ook hoe moeilijk het is. Onder vaak zoveel zorgelijke omstandigheden. Sterk ze ook die gij geroepen hebt. Om wereldwijd dat evangelie te verkondigen. In het bijzonder die je doet in Noord-Korea. Of in gebieden waar vervolging is. Breid uw koninkrijk uit. Gedenk ook aan het werk van evangelisatie dat gedaan mag worden. Heer, gij weet ook hoeveel mensen er nooit meer van uw woord gehoord hebben. Misschien nog wel in het verleden gedoopt. Maar gebroken met de kerk. Gebroken met uw woord. En daarin u voor eeuwig vaarwel gezegd. Maar heren. Nou is voor u niets te wonderlijk. En nou kunt u zo'n besluit nog radicaal doorbreken. En zondaren trekken door het werk van evangelisatie. Grote koning. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden onder de gevangenen. Heren, we hebben het vanmorgen gehoord. Hoe dat u gevangenen bevrijden wil. Uit hun gevangenis. En dan kan het wel eens zo zijn, zoals we dat hoorden, dat een gevangene die levenslang gekregen heeft, waardoor het geloof mag zeggen, en toch ben ik vrij. Vrij door het bloed van Christus. En dat in een gevangenis, achter een gesloten deur. Heere, dat is het wonder van uw opzoekende liefde. En zo bidden wij u zegen ook dat werk dat daar gebeuren mag. Wees ook met het werk dat gebeuren mag in Amsterdam, Rotterdam en andere grote steden. Waar ook er mensen op uittrekken om prostituees te roepen tot het koninkrijk. Om drugsverslaafden te nodigen tot de vrijheid. Heren, om criminelen te brengen tot het leven tot uw eer. Zegen al dat werk. Geef thuis en daklozen nog eens een thuis bij u de Heer. Zegen zo het werk van onze scholen. We dragen het hartelijk aan u op, de meesters en de juffrouw, de docenten. Was nog een voorrecht dat we onderwijs mogen hebben, gegrond op uw woord. Zegen allen die daarbij betrokken zijn, onze kinderen, onze jongeren, onze studenten. Wilt u zo goed en nabij zijn. Koning van de kerk, zo heffen wij het oog op tot u. Stalp over onze kerken. In haar verdeeldheid en verscheurdheid wil gij nog eens samenbrengen. De muren van Sion oprichten. Heren, wij zoeken uw aangezicht ook. Voor ons vorstenhuis. Voor onze regering. In al de verwarring. Gedenk ook uw volk Israël. Daar in dat land dat gij beloofd hebt. Te geven tot een eeuwige bezitting. Gedenk ook aan de verstrooide Joden wereldwijd. Wilt u ze thuis brengen naar uw belofte. En zegen bovenal ook de verkondiging daar van uw woord. Heren, gedenk ons zo. We hebben het niet verdiend om ons, kan het ook niet. We roepen uw naam aan. Ontfermt u zich. Heren, doe het. Uit genade alleen. Tot eer van uw naam. Amen. Gemeente, wij mogen weer vervolgen met het luisteren naar het leerboek van de kerk. En vanavond is aan de orde van behandeling zondag 23. En dan lezen we met elkaar in vraag 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zijt gij dan alleen door het geloof rechtvaardig? Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs goden aangedaan ben, maar daarom, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover het leerboek. Gemeente, het brengt ons vanavond bij de rechtvaardiging van de goddeloze. En dan letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats. Ondanks een hemelhoge schuld. Dankzij een plaatsvervangende borg. En door het zaligmakende geloof. Dat zijn als het ware de drie hoofdbestanddelen waar het in deze zondag om gaat. Ik hoop dat u drie dingen mag onthouden. De rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is als het ware het kernonderwerp. Dan letten wij op drie aspecten. In de eerste plaats, een goddeloze wordt gerechtvaardigd, ondanks een hemelhoge schuld. Hoe? Dankzij een plaatsvervangende borg. En hoe? Door het zaligmakend geloof. En we willen daar eerst van gaan zingen met elkaar. En wel uit Psalm 32, de versen 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En ondertussen is er gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Er is één rondgang en die is bestemd voor de kerk. En die bevelen wij ook van harte in uw milddadigheid aan. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 103, het tweede vers. Zondag 23 bepaalt ons dus bij de rechtvaardiging van de goddeloze. En we letten dan op drie gedachten. Ondanks zijn hemelhoge schuld, dankzij de plaatsvervangende borg en in de derde plaats door het zaligmakende geloof. Opnieuw begint onze zondagsafdeling met een hele persoonlijke vraag. Maar wat baat het nu dat gij dit alles gelooft? En wat wordt dan, jongelui, bedoeld met dat woordje dit alles? Waar grijpt dat als het ware op terug? Wat vraagt de Heidelberger hier nou precies? Wel, ik denk dat jullie dat antwoord wel kunnen geven. Met dit alles wordt bedoeld de hele uitleg van de 12 artikelen van het geloof. Het geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En de vraag is dus, wat baat het nu als je gelooft in een drie-ene God? En die vraag die grijpt terug op zondag 7. Want in zondag 7, daar is de vraag gesteld, worden alle mensen zalig? En toen luidde het antwoord, nee, niet alle mensen worden zalig. Wie worden er dan zalig? Wel zij die door het geloof Christus zijn ingelijfd. En toen kwam de vraag aan het slot van zondag 7 op, maar wat is dan nodig om te geloven, om zalig te worden? En toen luidde het antwoord, alles wat ons in het evangelie wordt geleerd en waar de 12 artikelen een samenvatting van zijn. Dus je ziet dat in zondag 23 hier, om het zo eens even te zeggen, de draad weer opgenomen wordt bij zondag 7. En waar het in zondag 7 ging over het ware zaligmakende geloof, gaat het in zondag 23 ook weer over datzelfde zaligmakende geloof. En als het ware wordt nu gevraagd, wat betekent het nu als je door het geloof zalig wordt? Wat houdt dat dan precies in? Wat is nou het nut en wat betekent dat nou voor je als je geloven mag in een drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest? Wat is daar nou de bate van? Wat nut je dat? En mag ik het dan maar eens heel eenvoudig zeggen in de woorden van onze jeugd? Wat heb je daar nou wezenlijk, werkelijk aan als je in God gelooft? Dat is niet alleen een vraag die vanavond onze Heidelberger stelt, maar dat is een vraag die wordt ook door de duivel gesteld. Je zult zeggen door de duivel. Ja, de duivel die doet dat ook. Op een gemene manier. Op een sarcastische manier. Hoor maar wat de dichter van Psalm 42 zegt. Als hij in grote moeite verkeert en hij van God en zijn woord en zijn dienst verstoken is. Als hij het moet zeggen, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht? Daar heb je de spotters als instrumenten van de vorst der duisternis die het zeggen, wat heb je er nou aan? Als je nou alles kwijt bent aan je geloof in God. Weet je wie er ook mee te maken kreeg? Job, de mesthoop. In de meest moeilijke omstandigheden van het leven. Als je alles kwijtraakt. Wat doet de duivel dan? Wel, hij vermeerdert je smart. En hij laat de vrouw van Job het zeggen. Wat heb je nou aan die God? Houd je dan nog vast, Job, aan je rechtvaardigheid? Man, zegen God en sterf. Zo kan de duivel het zeggen tegen een kind van God, dat door een ongeluk een dwarslesie krijgt en in een rolstoel door het leven moet. Wat heb jij aan jouw God? Voel je hoe gemeen de duivel is als hij dat aan je vraagt? Wat heb je nou te midden van je lenden aan je God? En dat komt omdat de duivel en de mens van nature met hem zo'n dwaze gedachten heeft over het dienen van God. Want wat denkt een mens wel als ik God dien? Dan gaat het mij voor de wind. Dan heb ik geen tegenspoed. En als het dan anders gaat, ja, dan blijkt plotseling heel zijn voorstelling van zijn godsdienst niet te kloppen. Maar die waarlijk door genade de Heere mag dienen, wordt op die leerschool genomen die engel verklaart, die oudste, aan Johannes. Wie worden er zalig? Wel, die door vele verdrukkingen in moeten gaan in het koninkrijk van God. En juist dan, wanneer de Satan hen het moeilijk maakt, en wanneer de Satan komt met die honende vraag, waar is God op wie je vertrouwde? Oh, dan worden ze aan alle kanten geschud. En dan dreigt het bij tijden wel eens dat het water tot aan de lippen, ja, erover komt. Maar dan mag Job het weten. Als hij dan door het geloof mag zeggen, op de mest valt, ik weet, mijn verlosser leeft. En dan mag David het te midden van de vijanden uitroepen. En hij sterkte zich in den Heere zijn God. En dan kan onze Willemijn het wel eens tegen de dokters zeggen. Als ze zeggen, wij kunnen niets meer doen, maar mijn God zal mij niet begeven. Wat heb je eraan als je dat gelooft? Wel, dan jubelt de triomf van de kerk, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat is de rijke inhoud van dat ware geloof in de drie-enige God, zoals het verwoord mag worden in de 12 artikelen. En dan schreef de bekende wijle dominee G. Boer van die 12 artikelen. Hij zegt, het zijn de 12 beloften. Het zijn de 12 touwen die van den hemel neerhangen naar de aarde, waaraan arme zondaren zich mogen vastklampen. En zo mag de kerk zich daaraan vastklampen, als alles dreigt te wankelen en de vraag gesteld wordt, wat baat het je nu dat je gelooft in de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat ik het weten mag rechtvaardig te zijn voor God en dat ik straks het eeuwige leven uit genade zal mogen ontvangen. Gemeente, over dat eerste gaat het in het bijzonder in zondag 23, dat ik rechtvaardig ben voor God. Over het eeuwige leven, die tweede vrucht van dat geloof in de drie-enige God, dat hebben we vorige keer mogen overdenken aan de hand van zondag 22. Maar vanavond mag het dan gaan over de rechtvaardiging van de goddelozen. En gemeente, dat is het hart van het evangelie. En Luther die heeft het gezegd, met de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen staat of valt de kerk. Wanneer die leer niet meer geloofd wordt, wanneer van die leer wordt afgeweken, is de kerk gedoemd ten onder te gaan. Zondag 23, een bekende uitlegger van de catechismus heeft het zo gezegd. Het behoort tot de schoonste, allerschoonste zondagen van de catechismus. En daar ben ik het van harte eens mee, gemeente. We kunnen er vanavond dan ook maar iets van zeggen. Van die diepe, rijke inhoud van de betekenis van zondag 23. Hoe nou een goddeloze om niets door het geloof gerechtvaardigd mag worden. En dan zou ik vanavond in de prediking twee dingen voor u wat willen uitwerken. Dat is allereerst de plaats van het geweten daarin. En in de tweede plaats wat dieper ingaan op de betekenis wat het zeggen wil. Dat de gerechtigheid van Christus mij wordt toegerekend. En lieve gemeente, als dan het antwoord gevraagd wordt. Wat betekent het, wat voor nut hebt gij daarvan dat gij al deze dingen gelooft? Dan komt onze belijdenis te zeggen dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dat ik, wie is die ik, die hier aan het woord is? Wel, laten we eens gaan luisteren wie hier aan het woord is. Die dat nou mag uitroepen, dat ik. Dat moet u vanavond vragen, heren. Wilt u mij dat ook leren? Wat deze belijder, wat dit kind van God geleerd heeft op de leerschool van het gebed. Op de leerschool van de genade. Op de leerschool van het geloof. Wie is die ik, die hier aan het woord is? Kom, laten we eens gaan luisteren wat hij over zichzelf te zeggen heeft. En dan zegt hij, al is het dat mijn conscientie, dat is mijn geweten, mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Die ik is hier aan het woord. En die ik die zegt. Mijn geweten klaagt mij aan. Mijn geweten beschuldigt mij. En wat is dat dan? Dat je geweten je gaat beschuldigen. Wel, geliefde gemeente, jonge mensen, het geweten, dat is de stem van God in je ziel. Toen wij door de Heere zijn geschapen, zijn wij door de Heere geschapen met een geweten. Dat geweten, dat is de stem van God in ons binnenste die ons leert wat God van ons vraagt. Maar nu is dat geweten door de zondeval niet zuiver meer. Het geweten kan soms wel eens heel verdorven zijn. Het geweten, die stem van God, kan wel eens tot zwijgen gebracht worden, kan verhard worden. Maar toch heeft elk mens van de Heere, ondanks de zondenval, een geweten gekregen. Een geweten dat spreekt. En dat geweten kiest de zijde van God. En over dat geweten, en we hebben toch de brief van de Romeinen voor ons, moet u maar even met mij meelezen. Het is een moeilijk gedeelte. En als ik het alleen maar voorlees en u leest het niet mee, dan is het misschien te moeilijk om het direct te vatten. En daarom kunnen we het beter even met elkaar lezen. Romeinen 2, de versen 14 en 15. Daar spreekt de apostel Paulus heel duidelijk over de functie van het geweten bij de heidenen. En dat geldt ook ons. En dan schrijft de apostel Paulus, want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, en dus de mensen buiten het verbond waar de Heer zijn 10 geboden niet aan gegeven hebben, wanneer die heidenen nu van nature de dingen doen die der wet zijn, deze die de wet niet hebben, zijn zichzelf een wet. Paulus zegt dus hier, mensen die Gods wet niet hebben, de heidenen, buiten het verbond en buiten de openbaring van de 10 geboden, doen toch dingen van nature overeenkomstig die wet van de Heere. En hoe komt dat nou? Dan gaat hij daar het antwoord op geven in het 15e vers. Als zij, die heidenen, betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun conscientie, en dat is hun geweten, medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of ook onschuldigende. Wat wil de apostel Paulus hier nou zeggen? Hij zegt wel, als je nou let op de heidenen, dan zie je hoe onvolmaakt ook, dat ze in hun leven bepaalde dingen openbaren overeenkomstig Gods wet. Denk bijvoorbeeld aan het eren van de ouders. Hoe komt dat nou? Terwijl ze niet de wet hebben die zegt, eert uw vader en uw moeder, en toch doen ze het. Wel, dat komt door het geweten. En het geweten leert hen dat ze hun ouders moeten eren. En dat geweten beschuldigt hen ook wanneer ze het niet doen. En Calvijn noemt het geweten en het besef van goed en kwaad de druppeltjes der waarheid. En daarom is ook geen mens te verontschuldigen. Want wij hebben een geweten, een stem van God in onze ziel die ons waarschuwt. En die ons een zeker onderscheid geeft tussen goed en kwaad. En wanneer nou dat geweten gaat spreken in het hart, dan krijg je als het ware, en onze kinderen weten dat ook. Als dat geweten gaat spreken, dan gaat er een gesprek komen. Dan gaat dat geweten mij aanklagen. En mijn hart gaat er tegenin. Stel voor, kinderen. Het is maar een heel eenvoudig voorbeeld. Maar je ziet daar een euro liggen. Daar een beetje in de hoek van de aanrecht. En die ligt er al een paar dagen en je moeder heeft er helemaal geen erg in. Uiteindelijk verdwijnt die onder wat papier. En je denkt, nou ja, moeder weet het toch niet meer. Laat ik die euro nemen. Je schuift dat papier op en je wil die euro pakken. En plotseling gaat daar een stem spreken. De stem van je geweten. Die zegt, maar dat mag toch niet. Dat is toch stelen. En dan gaat je hart zeggen, ja, maar moeder ziet het toch niet. En wat geeft dat nou? En mijn moeder heeft toch genoeg geld om boodschappen te doen. En ze zal het toch niet merken. Die ene euro. Wat geeft dat nu? Daar zie je die tweespraak in het hart. Daar zie je dat geweten gaan spreken. En nou kun je twee dingen doen, jonge mensen. Je hebt dat meer, ook in je leven in andere situaties. Als je achter je computers dingen bekijkt. En die stem van binnen zegt, maar dit is zonde. Je doet de Heere verdriet mee. Dat die stem van binnen zegt, ja maar, wat geeft dat nou? Het is maar even. Dan krijg je dat twee gesprekken. En dan kun je dat geweten het zwijgen opleggen. En je kunt door veel dat geweten het zwijgen op te leggen, uiteindelijk verharden, zodat die stem van het geweten uiteindelijk gaat zwijgen. En het allerergste is als je geen geweten meer hebt. Zoals de apostel zegt, door de geveinsdheid der leugensprekers hebben de hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Er zijn dus mensen echt gewetenloos. Dan hoef ik alleen maar te wijzen op wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurt. Dat mensen roepend en smekend om genade, als dieren door beulen werden afgeslacht, het geweten toegeschroeid, die stem radicaal het zwijgen opgegeven. Maar nu gaat de Heer, en daar gaat het nou vanavond om, dat geweten gebruiken in de weg van de bekering. En dan moet je maar eens goed opletten, jongelui, vanavond. Hoe gaat God nou een mens bekeren? En hoe wil de Heer nou ook jou bekeren? Wel, dan gaat de Heer, zo leert ons onze Heidelberger Catechismus, ons geweten voor gebruiken. Onze consciëntie gaat ons aanklagen. En ik zal jullie dat proberen duidelijk te maken aan de hand van het boek van Bunyan, De Heilige Oorlog. En als jullie dat niet in de boekenkast hebben, dan mag je het vrijmoedig aan je vader en moeder vragen om te kopen. Want dat boek, De Heilige Oorlog, dat moet eigenlijk in elk gezin van ons zijn, naast de christenreis. Maar De Heilige Oorlog, dat is zo'n uitmuntend boek om te leren Hoe dat de Heere nou in je leven gaat werken en hoe de Heere zondaren bekeert. Om zo ook door Gods geest geleid te mogen worden. In de Heilige Oorlog gaat het over stad Mensenziel. Stad Mensenziel die de heerschappij heeft opgezegd van koning El Shaddai en Diabolus, de Satan is toegevallen. Maar dan zie je in de geschiedenis die Bunyan beschrijft, dat prins Emmanuel die stad niet loslaat, maar hij wil haar heroveren. En zo zendt hij dan 4 kapiteins uit. 4 kapiteins die komen staan voor de muren van stad Mensenziel. En die 4 kapiteins die hebben de naam Boanerges, zoon van de donder. De andere heet Overtuiging en de derde heet Oordeel. En de 4e kapitein heeft executie. En die 4 kapiteins die beginnen te spreken tot de inwoners van stad Mensiel die zich op de muren hebben verzameld om te luisteren wat hun belegeraars tot hen hebben te zeggen. En daar zien wij in de eerste plaats kapitein Boanerges staan. En hij heeft een zwarte vlag in zijn hand en op die vlag staan 3 brandende kogels afgebeeld. Kogels, zo zegt hij, die de stad zullen treffen indien zij zich niet aan prins Emmanuel overgeeft. En dan gaat kapitein Overtuiging spreken. En hij heeft in zijn hand een vale vlag. Een vlag die eens helder wit is, maar nu besmeurd en zwart is. En die vlag die predikt en verkondigt aan Mensiel, eens waart gij als die witte vlag, rein zonder zonden. Maar nu bent u vies en vuil geworden vanwege uw zonden. En die kapitein Overtuiging, die heeft ook een schild. En dat toont hij. En op dat schild, daar ligt een opengeslagen wetboek. En vanuit dat wetboek zie je allemaal bliksemschichten omhoog gaan. En daarin ligt de boodschap tot de inwoners van Mensiel, dat zij de wet hebben overtreden. En die bliksemschichten die wijzen erop dat zij vanwege die overtreding getroffen zullen worden door de toren van God. En daar treedt de 3e kapitein naar voren. En zijn naam is Oordeel. En hij draagt een rode vlag en op zijn schild staat een brandende oven. En zijn boodschap luidt, u zult straks in de oven moeten als u zich niet bekeert. En tenslotte komt de 4e kapitein en zijn naam is Executie. En hij draagt een vlag en als je goed kijkt naar die vlag zie je daarop een kale boom. En bij de wortel van die boom ligt een bijl. En zijn boodschap luidt aan de inwoners van stad Mensiel. Kijk goed naar deze onvruchtbare boom. Dat is de boom die symbool is voor uw leven. Geen vruchten eraan. En de bijl ligt alreede aan de wortel. En als straks El Shaddai de koning komen zal en hij ziet geen vruchten, dan zal hij uw levensboom omhakken en in het vuur werpen. En zo, gemeente, staan die 4 kapiteins tegenover stad Mensiel die aandachtig staan te luisteren. En u voelt wel, die kapiteins, dat zijn de predikers die Emmanuel uitzendt om stad Mensiel te bewegen zich over te geven aan Emmanuel. En wat gebeurt er nu in de stad als die kapiteins gesproken hebben? Wel, daar gaat een inwoner van Mensiel spreken. En als we zijn naam vragen, dan is het Heer Geweten. En Heer Geweten, hij is de enige medewerker van El Shaddai die in de stad is overgebleven toen stad Mensiel de zijde koos van Diabolus. Toen zijn al de dienaren van El Shaddai weggetrokken. Maar 1 is er achtergebleven, Heer Geweten. En hij begint de mensen in stad Mensiel te waarschuwen tegen de zonden. En hij zegt, luister goed mensen, de Heere zal de zonde niet ongestraft laten. En zijn boodschap geeft onrust in de stad. Maar niemand is er die zegt, laten wij ons overgeven. En na enige tijd komt prins Emmanuel en hij trekt de stad binnen. En hij gaat met zijn kapiteins wonen in het huis van Heer Geweten. Want zo kan hij beter vanuit dat huis van Heer Geweten naar het kasteel komen om dat in te nemen van mensziel. Want dat kasteel, dat is het symbool van het hart. En nu wil prins Emmanuel vanuit dat geweten, vanuit dat huis van Heer Geweten, een aanval doen op het kasteel, op het hart van mensziel. En dan komen de inwoners naar Heer Geweten toe. En ze zeggen, wat zal er gebeuren met ons? Als Emmanuel ons straks zal overwinnen. Wel, dan zegt Emmanuel, dan zullen wij allemaal sterven. Want wij hebben door onze zonden de dood verdiend. En hij beschuldigt ook zichzelf. En hij zegt, ik heb ook zwaar gezondigd. Want ik heb zo vaak gezwegen als ik u waarschuwen moest. Ik heb geslapen toen u zondigde. En zo schrok ook Heer Geweten opnieuw wakker. En hij vreesde het rechtvaardig oordeel van God. En als dan Emmanuel komt en die stad inneemt. En die bewoners bij Heer Geweten opnieuw komen. Dan zeggen ze, nu zullen wij geoordeeld worden. Want wij zijn in opstand gekomen tegen El Shaddai. En wij hebben Diabolus binnengelaten. En hem moed en vrijwillige dienst. Wat moeten wij doen? En dan zegt Heer Geweten, luister, laten wij een verzoekschrift schrijven aan prins Emmanuel, waarin wij onze zonde belijden, dat wij het ook niet waardig zijn, dat hij ons zou sparen, en dat het recht is indien hij ons veroordeelt. Maar wilt u zich over ons ontfermen? Prachtig, zoals hier Bunyan geleid door de Heere, dat onderwijs geeft over de plaats van het geweten in het werk van het zaligen van een zondaar. Heb je het gehoord, jonge mensen? Dat nu de stem van je geweten is, die door de prediking wakker geschud wordt. En die gaat je aanklagen, je geweten. Dat gaat van binnen spreken. Dat geweten gaat je beschuldigen, gaat je aanklagen en gaat zeggen, je hebt gezondigd. Je hebt tegen Gods heilige wet overtreden. En God die rechtvaardig is, zal je moeten straffen. Het geweten gaat zeggen, je bent schuldig. En jongelui, dat noemen we wel, je gaat je schuld mijnen. Dat wil zeggen, je gaat het geweten toevallen. En zeggen, ja, het is waar, ik ben schuldig. En dat zie je ook heel duidelijk in het leven van David. Als dan de profeet Nathan bij hem komt. En Nathan die wijst hem op het verschrikkelijke wat hij gedaan heeft. Dan is het geweten wat David aanklaagt en zegt, het is waar wat Nathan zegt. En dan hoor je David het belijden. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Uw wil en wet stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies, Heere, ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Dan hoor je het geweten, erkennen de schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Mijn consciëntie, mijn geweten klaagt mij aan. En wat zegt dat geweten dan? En laten we dat eens met elkaar heel nauwkeurig lezen. Waarom? Opdat Gods geest je het vanavond leert nazeggen. Gemeente, zeg het allereerst maar met je verstand na vanavond. En zeg dan, heren, als ik dit nu nazeg in navolging van het leerboek van de kerk, past u het dan toe alstublieft op mijn hart, dat het geen verstandsbelijden is met mijn lippen uitgesproken, maar dat het vanavond nou eens waar mag worden. Wat dan? Wel, wat onze catechismus zegt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb. Hoort u dat? Dat zegt ons geweten ons. Het geweten klaagt ons aan en zegt, van al de geboden Gods heb je er niet één gehouden. Je hebt tegen al de geboden Gods gezondigd, van het eerste tot het tiende gebod. En niet alleen maar eventjes, maar er staat ook zwaarlijk gezondigd. Dat wil zeggen moedwillig, dat wil zeggen hardnekkig, voortdurend, bewust, willens en wetens, opstandig, murmurerend tegen Gods wet. Ik heb het gedaan, al de geboden Gods, zwaar en menigmaal overtreden. Mag je het nazeggen? En is het met smart en met berouw? Maar het gaat dieper. We gaan een stapje verder. En Gods geest leidt je verder in die ontdekking. Want wat staat er? Ik heb niet alleen Gods wet zwaarlijk overtreden. Maar ik heb er geen gehouden. Ik heb niet alleen Gods geboden overtreden dat mij schuldig maakt, maar ik heb ook uit liefde niet één gebod gedaan tot eer van mijn koning en schepper, die het zo eeuwig waardig is. Ik heb niets gedaan waarin ik hem verheerlijkt heb. Ik heb niets gedaan tot lof van die goede tieren koning. Niet alleen overtreden. Maar ik heb ook niets gedaan uit dankbaarheid, terwijl hij zo oneindig goed voor mij is. Heel mijn leven was vol van haat en leeg van liefde. Hopeloos, leeg, niet ene liefdedienst gegeven aan de Heer, die zo goede tieren, en zo genadig is. Mag ik het nazeggen? Is het waarheid van binnen? Niet één iets gedaan tot de roem van die dierbare koning? Dan gaan we nog een stapje dieper. En wat is dan het uiteindelijke? En nog steeds tot alle boosheid geneigd. Is dat mijn bestaan? Is dat mijn hart? Tot alle boosheid geneigd. Nog steeds, voortdurend, leeft dat in mijn hart haat, leeft in mijn hart hoogmoed, lastering, wellust, overspel, moord, godslastering, tot al die zonden geneigd, ben ik zo diep gevallen. Wat zeg je daar nou vanavond op, voor Gods aangezicht? O, de Heere, geef het, dat je vanavond met Psalm 32 het zegt in je hart. Ik beken. Jongens, zeg het nou eens vanavond. Heren, ik beken voor u, o Heren, oprecht. Ik wil er niet één meer achterhouden. Heren, ik zeg er amen op wat hier staat. Ik wil geen zonde meer voor u verbergen, Heer. Kijkt u maar naar binnen in die spelonk van zonden en ongerechtigheden. Heren, ik wil niets meer zijn voor uw oog dan een verloren zondaar. En ik wil met Paulus niets anders vanavond meer belijden dan dat ik van de zondaren de voornaamste ben. Heren, en als u mij in die verschrikkelijke zonden laat liggen, dan doet u geen onrecht, Heren. En als u mij verloren laat gaan, dan heb ik dat naar recht verdiend. Weet je hoe je dat noemt, jongens? Dan ga je Gods recht billijken. Dan ben je het eens met God dat Hij je verloren laat liggen waar je jezelf gebracht hebt. Een hemelhoge schuld. Heb je hem leren aanvaarden. En wie die schuld gaat voelen, met Christen dat pak der zonden op zijn rug voelt drukken, die gaat het uitroepen. Is er dan voor mij nog een weg, waardoor ik wederom met God verzoend kan worden en in genade aangenomen worden? Ja, die weg is er. Maar dan moet er wel voldaan worden aan de gerechtigheid van God. En hoe moet dat dan? Wel, dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De rechtvaardiging van de goddelozen. Dankzij een schuld overnemende borg. Daar zien wij de tollenaar gaan. Beladen met dat pak der zonden. En waar gaat hij nou heen? Met die zonden. Wel, zo tekent ons de Heer Jezus Christus. Hij gaat naar de tempel. Hij gaat daar waar de offers gebracht worden. Hij gaat daarheen waar de ark is. Waar het bloed der verzoening gesprengd wordt. Daar is een kracht in die offers en in die ark. Die hem trekt. Die hem onwederstandelijk trekt met zijn hemelhoge schuld. Maar hij durft er niet bij te komen. En daarom neemt hij het laatste plaatsje achter in de kerk in. En daar staat hij. En hij durft zijn hoofd zelfs niet op te heffen naar die offers. Zo is hij ervan doordrongen. Ik ben het niet waardig, heren, dat u naar mij ellendeling om zou zien. En toch, heren, toch is er een onverklaarbaar heimwee in mijn ziel. Dat snakt, dat roept, dat zucht, dat klaagt naar verzoening voor een verloren mensenkind. Is er dan voor mij nog doen aan? En zo stort hij zijn ziel voor God uit. Samengevat in dat woord, o God, wees mij de zondaar genadig. Daar heb je die schreeuw om ontferming. Heere, zoudt u nou mij genadig willen zijn? Want ik heb er geen recht op, heere. En ik weet niet hoe er ooit aan dat recht voldaan moet worden van mijn kant. Kan het nooit meer. En dan, dat wonder. Daar gaat Gods geest zo'n verloren mensenkind wijzen. Waarop? Op dat lam dat geofferd werd. En is de Heilige Geest die zegt, zie je daar, die zondaar gaan met dat lam. Zie hoe dat lam geslacht wordt en gelegd wordt op het brandofferaltaar en geheel verteerd wordt. Zie je hoe dat lam in de plaats gestorven is van die zondaar. Dat lam, tollenaar, dat lam spreekt van mij, het lam dat op het kruishout van Golgotha geofferd is tot een volkomen verzoening der zonden. Heere, kan het dan ook voor mij nog? Ja. En dan gaat ons antwoord zoiets heerlijks zeggen. Als daar de zondaar door zijn conscientie veroordeeld is, God bij gaat vallen, de schuld gaat mijnen, het recht gaat billijken, dan komt daar door het werk van de Heilige Geest een belijdenis ziende op het offer van Christus, dat hem doet uitroepen, als hij aan alle kanten zichzelf veroordeelt, nochtans. En dat is een van de dierbaarste woorden, jonge mensen, in de Heilige Schrift. Nochtans. En wat gaat hij daarin belijden? Van mijn kant onmogelijk, maar nu heeft God in zijn Zoon een weg geopenbaard, want nu gaat hij het belijden dat God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toereikent. Daar gaat een wonder gebeuren in het hart van die tollenaar, die daar staat met zijn schuld en die niet weet hoe dat die schuld verzoend wordt en hoe aan het recht van God dat hij geschonden heeft voldaan moet worden. Daar gaat Gods geest hem zeggen, er is er één die volkomen genoegdoening, een volkomen gerechtigheid en een volkomen heiligheid heeft verworven. Daar gaat die tollenaar het nazeggen. En zegt u het maar na met die dichter. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. Daar ziet hij een weg geopend in de Heer Jezus Christus, die nou die volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid verworven heeft. Nu kan hij zalig worden, zonder dat het recht van de Heere gekrenkt wordt en dat de rechtvaardigheid Gods betaling krijgt voor de zonden. Om niet. Hij hoeft daar helemaal niets aan te doen. En dat is nou het wonder van zalig worden. Niet één nagelschrapseltje. En zo zei Klaas Kuipinga het eens tegen Hendrik de Kok. Dominee, als er één zucht van mij bij moest, zou ik niet zalig kunnen worden. Om niet, volkomen heeft hij betaald. En daarom kon de tollenaar naar huis gaan. Gerechtvaardigd, waarom? Omdat hem de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van God werd toegerekend. En dat is het tweede woord, de tweede zaak, waar we vanavond in het bijzonder wat bij willen stilstaan. Wat betekent dat dan? Dat nou die gerechtigheid en die genoegdoening en die heiligheid deze tollenaar, de zondaren, wordt toegerekend. Wat gebeurde daar nou in de tempel en wat gebeurt er nou in het leven van een goddeloze die gerechtvaardigd wordt? Moet je goed opletten, jongelui. Wel, dan gaan wij luisteren naar de geschiedenis en dan gaan we weer wat verder bladeren in Romeinen 4. Neem dat ook even erbij. Want daar gaat apostel Paulus het ons duidelijk maken wat dat nou betekent dat Abraham door het geloof gerechtvaardigd wordt. Dat gaat hij in Romeinen 4 uitleggen. Hij heeft in Romeinen 3 het al gezegd dat er niemand is die God zoekt en dat er voor een zondaar maar één weg tot behoud is en dat is door het geloof in Christus. Door in Christus te geloven, zegt apostel Paulus in Romeinen 3, vindt die wonderlijke ruil plaats. Mijn zonden op de rug van Christus en Christus' gerechtigheid die mij bekleedt. Maar hoe is dat dan gegaan in het leven van Abraham? Wel, zegt apostel Paulus, Abraham was ook een goddeloze. Want Abraham is ook als een goddeloze gerechtvaardigd. Want als hij een vroom mens was, als hij door zijn goede werken gerechtvaardigd is, zo had hij roem. Zo zegt apostel Paulus in het tweede vers. Dan kon Abraham nog zeggen, ja, het zijn mijn goede werken die mij gezaligd hebben. Maar zo is het niet gegaan bij Abraham. Want, wat zegt de schrift? En Abraham geloofde en het is hem gerekend tot gerechtigheid. En daar heb je dat woord gerekend, toegerekend. En wat betekent dat nou? Toegerekend. Wel, als we dat woord in het Hebreeuws gaan bekijken, dan betekent dat dat de Heer je ziet voor iemand die je niet bent. Dat betekent dat woord toerekenen. Zien wat je niet bent. En nou begrijp ik dat je zult zeggen, nou, dat vind ik een beetje vreemd. En ik ga het je uitleggen aan de hand van twee voorbeelden uit het Oude Testament. En dan zal het je duidelijk worden wat dat toerekenen betekent. Houden voor wat je niet bent. Iemand zien zoals die niet is. Laat je dat aan de hand van twee voorbeelden in het Oude Testament, waar dat woord toerekenen, zoals dat bij Abraham hier gebruikt wordt, in het Hebreeuws gebruikt wordt. Dan denk ik allereerst aan de geschiedenis van Juda. Die zondige geschiedenis dat hij op weg is naar de schaapherders te Timna en dat hij daar Tamar ontmoet, zijn schoondochter. En wat staat er dan? Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer. Daar staat dat woord toerekenen. Hetzelfde als wat van Abraham staat. Hij hield haar voor een hoer. Was ze een hoer? Nee, ze was een schoondochter. Maar hij hield haar voor een hoer. Nou, het tweede voorbeeld. Als Hanna naar Silo gaat, om daar bij de tabernakel haar nood voor de Heere neer te leggen. En ze daar in tranen voor de Heere hem aanroept. Och Heere, geef mij een kind. Dan komt Elia. En dan staat er van Eli, moet je goed luisteren. Daarom hield Eli haar dronken. En dat staat precies hetzelfde woord weer. Daarom rekende hij haar toe dat ze dronken was. Hij zag haar aan voor een dronken vrouw. Was ze een dronken vrouw? Nee, ze was een biddende vrouw. Dus even nog herhalen. Juda die Tamar zag en haar hield voor een hoer, terwijl ze zijn schoonzuster was. Hier Eli die Hanna hield voor een dronken vrouw, terwijl ze was een godvrezende, biddende vrouw. En wat betekent het nou? Als de Heere Abraham de gerechtigheid toerekent. Wel, dan betekent dit dat Abraham een goddeloze is, maar dat God hem houdt voor een rechtvaardige. Dat betekent nou de rechtvaardiging. Dan houdt de Heere je voor iets wat je niet bent. Je bent een goddeloze. Maar God houdt je voor een volkomen reine. En dat is nou het wonder van de rechtvaardiging. Dan verandert er in de rechtvaardiging in mij niets. Ik blijf die goddeloze. Ik blijf die onheilige. Maar God gaat mij in zijn vonnis rechtvaardig verklaren. En daarom is het ook veel beter om nou werkelijk het wezen van de rechtvaardiging van de goddelozen te verstaan, gemeente, dat wij niet spreken over rechtvaardigmaking, want dan lijkt het net alsof die mens rechtvaardig gemaakt wordt, dat die mens veranderd wordt. Dat gebeurt natuurlijk in de bekering wel. Maar als het nou gaat hier over de rechtvaardiging van de goddelozen, dan moeten wij eigenlijk spreken over rechtvaardig verklaring. God verklaart een zondaar in het stuk van de rechtvaardiging voor een reine, zondeloze mens. Dat gebeurt nou als God een zondaar rechtvaardig gaat verklaren. Daar staat die tollenaar. Met zijn zonden en zijn schuld. En God zegt, ik zie in jou geen zonde meer. Heren, hoe kan dat nou? Wel, zegt de Heren, omdat ik je aanzie in mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Omdat Hij voor jou volkomen betaald heeft. En wat wordt dan die zaligmaker dierbaar? En wat geeft dan ook onze catechismus van het werk van Christus zo'n heerlijke beschrijving? Want wat heeft Christus dan voor mij verworven? Genoegdoening, rechtvaardiging en heiliging. En dat is nou precies wat ik nodig had. Want, en dan gaan we weer terug naar wat de Heere zijn kinderen leert belijden. Want wat was het eerste wat je had? Luister goed, weet je het nog, dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb. Dat betekent dus een schuld. En wat heb je dan nodig? Genoegdoening, betaling. Wel, zegt Christus, ik heb volkomen betaald. Wat was het tweede? Toen we dieper afdaalden. Geen van Gods geboden gehouden. Nooit tot Gods eer geleefd. Zie, hier komt Christus naar voren en wat zegt hij? Ik heb volkomen tot de eer van mijn Vader geleefd. Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, dien gij den sterveling zet, in het binnenst ingewand. Christus heeft nooit anders bedoeld dan de eer en de glorie van zijn Vader. Volkomen gerechtigheid door een volkomen gehoorzaamheid voor een ongehoorzaam mens die nooit in liefde de Heere iets gegeven heeft tot zijn eer. En wat was het derde? Tot geneigd tot alle kwaad. Steeds weer onheilig. Steeds weer van de Heere afwijken. Zie, daar is Christus. En hij heeft verworven een volkomen heiligheid. We hebben hem vanmorgen nog horen zeggen: wie overtuigt mij van zonden? Zijn ganse leven was een eerlijk leven tot eer van zijn koning, van zijn Vader. En daarom, hoe gepast is deze zaligmaker nu voor een verloren zondaar die deze drie dingen gaat inleven, tegen al de geboden Gods geleefd, geen daarvan gehouden, nooit tot Gods eer. En mijn bestaan is niets anders dan geneigd tot alle boosheden. Hoe gepast is dan deze zaligmaker, die nou volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid verworven heeft. En nu zegt de Heere, die nou in mijn Zoon gelooft, die nou achter mijn Zoon wegschuilt, die nou met mijn Zoon genoeg heeft, die verklaar ik dat hij dat alles, alsof hij het zelf had verworven, heeft gegeven. O, daar gaat nu. Dat wonder, dat is zo onbegrijpelijk. Wat onze catechismus zegt, alsof ik het zelf volbracht had. Ja, dan gaat God een zondaar zien. En mag ik het zo eens zeggen? Als zijn eigen zoon. Dat is wat. Daar heb je die ik, die van zichzelf niet anders kan zeggen dat hij niets anders gedaan heeft dan schuld met schuld vermeerderd. Niet anders gedaan heeft dan geleefd tot zijn eigen eer. Die geneigd is en niet anders gedaan heeft dan alle boosheden. Nu gaat God in die weg van de rechtvaardiging verklaren. Ik zie je als iemand die al de schuld betaald heeft. Als iemand die rechtvaardig voor mij geleefd heeft. Als iemand die volkomen heilig is. Dat is het wonder. Kan je begrijpen wat dat geweest is voor die tollenaar, toen hij gerechtvaardigd ging af naar zijn huis. Eeuwig vrij. Verlost. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God. Door het geloof. Het is die hand, dat instrument, waardoor ik nou Christus mag aannemen. Geloven, dat is nou belijden. Ik ben een goddeloze. Geloven, dat is belijden. Er is geen andere weg tot mijn behoud dan in Christus. Geloven, dat is zeggen. En deze is mijn liefste, dat is geloven. Hem liefhebben boven alles, tot hem de toevlucht nemen, hem eren en dienen. Dat is steunen op zijn volkomen arbeid. Mag je dat dan altijd even zeker weten? Nee, dan schrijft ook onze catechismus. Voor zover ik die weldaad van de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof mag aannemen en toe-eigenen. Alexander Comrie zegt het zo treffend. Op elke geloofsdaad volgt enige verzekering. En elke geloofsdaad draagt enige vrucht. Trap en mate is daarin en wil de Heere geven. Daarom verlangt de kerk ook dat ze mag toenemen in die kennis. Dat ze het weten mag. Niet van wenige enige verdiensten mijnerzijds. Ook niet omdat ik geloof. Ook mijn geloof is geen enkele grond voor de zaligheid. Het ligt gans en al in hem. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Wel mag de kerk het belijden tegen alle aanvechtingen, tegen de bestrijding van de duivel in. Mag je het nou vanavond nazeggen dat ik rechtvaardig verklaard ben voor God. Dat God mij houdt voor wat ik niet ben. In mijzelf ben ik een goddeloze. In mijzelf zeg ik met Paulus, ik ben de voornaamste van de zondaren. Maar door het geloof mag ik weten dat de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus mij volkomen is toegerekend. Dat God dat alles schenkt, alsof ik het zelf had volbracht. Rechtvaardiging, o zo heerlijk, om niet, door het geloof alleen. Heere, mag ik het ook leren geloven. O dat je dan zo vanavond die dingen mag toevallen, die we met elkaar uit de Heidelberger hebben opgediept. Om zo de schuld vanavond te mijnen. Jonge mensen zeggen toch tegen de Heere vanavond. Vergeef mij al mijn zonden. Neem zo de toevlucht tot deze Heere. Die gaarne vergevend is. En u, die iets door genade mag verstaan van dat wonder. Van de rechtvaardiging van de goddelozen. Kleef toch. Uw borg en zaligmaker aan. Zoek toch steeds uit zijn verdiensten te leven. Dat vanavond na mag zeggen. Door Gods geest. Wij dan. Door het geloof gerechtvaardigd zijnde. Hebben vrede met God. Hier in beginsel. En straks. Volkomen. En Luther. Toen hij dat mocht weten. En dat mocht geloven. En toen ze het aan Luther gevraagd zouden hebben, wat baat het nu dat gij dit alles gelooft? Toen mocht hij het zeggen, te midden van al zijn bestrijders. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken op grond van hem die mij zijn gerechtigheid om niet geschonken heeft. En zo zal ik kunnen ingaan, gerechtvaardigd, geheiligd, vrijgesproken, waarop? Grond van de arbeid van Christus. Hoe? Door het gelovig de toevlucht nemen tot mijn borg en zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Gemeente, zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Heer, zo mochten wij vanavond stilstaan bij dat wonder, waarin een goddeloze door u rechtvaardig verklaard wordt. Waar gij hem houdt voor wat hij niet is, maar dat hij nu in Christus voor u rechtvaardig is. Omdat hij door het geloof heeft leren steunen op die gerechtigheid van u alleen. Die volkomen gerechtigheid. Die volkomen genoegdoening. Die volkomen heiligheid. Heere, wat een wonder dat ik een goddeloze, gerechtvaardigd word om niet. Niet één nagelschrapseltje. Niet één zucht hoefde ik daaraan toe te doen. Het was alles vrije. Vrije genade alleen. O, dat uw kind zo vanavond het opnieuw zeggen mag. Wat baat het nu dat gij dit alles gelooft. Dat ik rechtvaardig ben voor God. En het eeuwige leven zal ontvangen. Die heerlijke baten des geloofs. O, dat uw kerk er zich bij vernieuwing in mag verheugen. En schenk het ook. Aan allen die daar nog buiten staan. Heere, wilt u ze trekken. Wilt u geven dat het geweten hen aanklagen mag. Dat de wet hen veroordelen mag. En dat ze zo ook komen. Tot die overgaven. Die schuldbrief aan u te schrijven. En u te smeken om genade. En dan bent u vol van genade. Vol van barmhartigheid. Voor verloren mensenkinderen. Heere, leer het ons. En leer het ons maar steeds weer opnieuw. Want we hebben het telkens weer nodig. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Telkens weer. Dat je nu weet hoe het bestreden kan worden. Voor zover ik die weldaad met een gelovige gaat aannemen. Heere, schenk ons die volle verzekerdheid des geloofs. Doe het uit genade. Verlaat ons niet. Heer, en dan bidden wij u. Geef ook dat we uit mogen zien naar de dankdag. Om dan voor uw heilige aangezicht te mogen verschijnen. Om daar nu dat offer te mogen brengen van dankbaarheid. Heer, om zo voor uw aangezicht te verschijnen. Als mensen die het niet verdiend hebben. Alles wat u geschonken hebt. Om u ook uit wederliefde. Te betalen wat u zo eeuwig waardig bent. Als een dank voor uw naam ter eer. Dat we zo samen mogen zijn in uw huis. Verzoen al wat we hebben misdreven. In het luisteren, in het spreken. Vergeef het. En breng ons woensdag weer samen in uw huis. Om Christus wil vragen we het u. Uit genade alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand over mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Psalm 65, het tweede vers.
Thank you.
Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.